binnengaan in Gods huis. We hebben ons de vorige keer bezig gehouden met een soort overview, omdat er een kleine maquette was en we ook konden bekijken hoe dat eruit zag. Vanavond hebben we het iets anders, maar toch ook een klein beetje visuele ondersteuning om het een beetje op een rij te krijgen. Het was dus eigenlijk de keus van het materiaal, daar ging het over, en hoe de Heere God dit allemaal in elkaar heeft gezet. Nu gaan we naar de inhoud van de tabernakel kijken. Eerst even iets over de voorhof. Zodra je de voorhof binnenkwam, zag je heel concreet, heel dominant, daar een altaar staan. Dat is dat koperen brandofferaltaar. Daar heb ik net van gelezen. En liep je iets verder, dan zag je het wasvat. Over die twee voorwerpen zou ik graag vanavond iets willen zeggen. Maar de voorhof zelf is gemaakt van allemaal pilaartjes. En die pilaartjes waren van acaciahout, daar heb ik het over gehad. Heel warrig spul, moeilijk te bewerken, en ik heb dat vergeleken met onszelf. De enige materiaalsoort die voorhanden was in de woestijn is die acaciaboom, de acaciaceil, officieel heet die zo. En van dat materiaal is het huis van God gebouwd, in hoofdzaak. De enige materiaalsoort vandaag zijn mensen. Het gaat dus niet over beton, over glas, over kunststof, over steen. Het huis van God vandaag wordt gebouwd middels mensen. De enige materiaalsoort die voorhanden is, dat zijn mensen. Die acaciaboom, dat zei ik de vorige keer, is een hele duidelijke typering van de mens. Een warboel van boven, een hele warrige kruin. Heel grillig van vorm. Hard, moeilijk te bewerken. En de wortels heel diep weggestoken om nog een beetje vocht op te halen ergens uit de woestijnbodem. Zo lag het. Die bomen kappen en die bomen bewerken tot een redelijke plank is een gigantisch karwei. Nou ja, bomen kappen, ik heb het al gezegd, dat heeft te maken met tot bekering komen. Dat is van je voetstuk vallen, omgaan. Dat is een hele grote klus. De een zegt, nou dat was bij mij in no time gebeurd. En een ander zegt, nou dat heb ik wel 20 jaar over gedaan of zo. Weet je wel, dat is heel verschillend. Maar hoe dan ook, het is niet zo makkelijk. Het is een ommekeer. Daarom heeft dat lied van Johannes de Heer nog altijd waarde. Welke omkeer heeft God in mijn leven gebracht sinds Jezus nu woont in mijn hart. Het is een ommekeer. Bekering. En dat moet. Als je niet een ommekeer in je leven hebt meegemaakt, ben je niet een kind van God. Dat klinkt allemaal een beetje hard, een beetje zwart-wit en zo. Maar het mag toch ook duidelijk zijn. Het moet toch ook niet vaag worden. Bekering, ommekeer kan nooit weggepoetst worden uit de prediking. Maar ik hoop dat jullie dat allemaal hebben meegemaakt. Dat je allemaal weet, ik ben een kind van God, ik heb leven uit God. Het is echt met mij zo gegaan. Ik was ook zo'n boom. Daar kon je eigenlijk feitelijk niets mee beginnen. Maar door het geweldige werk van God is er een instrument, een stuk gereedschap voor het huis van God uit tevoorschijn gekomen. En dat geschikt maken tot een pilaar in het huis van God, nou dat is best een hele klus. Daar heb je misschien ook wel heel veel tijd voor nodig. Maar zo'n pilaar werd aan de onderkant voorzien van een koperen voet en aan de bovenkant voorzien van een zilveren kop. Op de foto of op het kleine stukje film is nu gezegd dat er ook allemaal zilveren banden omheen waren. Of dat echt zo was, dat weet ik niet. Ik lees dat niet helemaal in mijn Bijbel. Wel dus dat aan de onderkant koper was en dat aan de bovenkant zilver was. Ik weet niet of we al zover gekomen zijn de vorige keer door te stellen dat als je aan de ene kant jezelf ziet als een acaciaboom, een hele grote warboel met doornachtige vruchtjes, grillig, hard, moeilijk te bewerken, en je ziet je aan de andere kant als zo'n pilaar van het huis van God, dan kun je zeggen, het is in beide gevallen acaciahout, dat klopt. De ondergrond is wel te degen verschillend. In het eerste geval zat je nog met de wortels heel diep in het woestijnzand weggestoken. En in het tweede geval, in het laatste geval, zit je op een nieuwe bodem, op een koperen ondergrond. Bovendien zijn die warrigheid eraf gegaan, die takken en zo. En er is een soort recht toe recht aangeval uit ontstaan met een zilveren kop, een zilveren bovenkant. Zilver betekent in de taal van de tabernakel altijd de prijs die voor de verzoening is betaald. Dat is een hele volzin, want dat kan ik bewijzen, dat staat in de Bijbel. Elke Israëliet moest voor zijn verzoening elk jaar een halve zilveren sikkel betalen. De rijken niet meer, de armen niet minder. Dat was het voorschrift. En van die zilveren sikkels, het zoengeld, zo wordt het echt genoemd, het zoengeld, van dat zoengeld werden die zilveren koppen gemaakt en straks nog meer, ook nog zilveren blokken, maar dat even voor straks. Voorlopig even dit. Van het zoengeld. En als ik het anders zeg, dan klinkt het zo, als God nu naar beneden kijkt, dan ziet hij, als hij naar jou kijkt, het zoengeld. Dat is het eerste wat hij ziet, van jou. En dat zoengeld heeft natuurlijk niks te maken met de collecte, heeft ook niet te maken met een soort tempelbelasting, ieder jaar hetzelfde. Dat heeft te maken met de prijs die voor de verzoening is betaald. Door wie? Door onze Heer Jezus. Ik vind het altijd heel frappant dat in het evangelie staat, dat was in Capernaum of Kvarnahum, zoals dat officieel dan heet, maar laat dat maar los. Het dorp van Nahum, dat betekent het eigenlijk. Dat daar op een bepaald moment, als Petrus daar een beetje bij het water loopt, iemand zegt, betaalt uw meester het zoengeld, het hoofdgeld niet? Dat wordt daar even hoofdgeld genoemd. En Petrus zegt, natuurlijk doet hij dat. Nou, hij komt terug in het huis en de Heer Jezus vraagt aan Petrus, Petrus, mag ik je eens wat vragen? Hij heeft niet gezegd, ik heb je daar wel gezien en toen zei je dit. Maar van wie wordt eigenlijk dat zoengeld gevraagd? Van vreemden of van? En de Heer Jezus zegt, Petrus, ik zou eigenlijk vrij zijn. Maar ga maar naar het water en ga maar een visje vangen. Gooi maar een haak uit. En dat doet hij. En wat vindt hij in de bek van de vis? 1 zilveren sikkel. Betaal maar voor mij en voor jou. Dus voor elk een halve zilveren sikkel. Dan kom je het opnieuw tegen. Heel precies. En de Heer zegt, betaal maar. In een van de evangelie, moet ik even opzoeken. Het zoengeld in Capernaum of Kvarnaum. Die zilveren sikkel. Het is dus heel duidelijk een beeld doorgetrokken zelfs tot in het Nieuwe Testament. Het was toen nog gebruikelijk dat per hoofd, het hoofdgeld, per hoofd nog steeds een halve zilveren sikkel betaald moest worden. Nog steeds. Zoengeld. Maar als de Heere God nu naar jou kijkt en stel dat je jezelf ziet als zo'n pilaar in de voorhof. Daar sta je dan op een hele nieuwe ondergrond kopen. En dat betekent in de taal van de Bijbel altijd onaantastbaar voor het vuur. Koper is een geweldig stuk materiaal. Ik heb me laten vertellen door techneuten dat als je een deur in een sponning zet en je zou hem beslaan met koper, luchtdicht proberen te krijgen, dan is dat ook een enorme brandpreventie. Dan gaat de brand ook niet verder. Het koperen brandofferaltaar werd dus met koper beslagen om bestand te zijn tegen het vuur, zodat dus dat hout van dat altaar niet zou gaan verbranden. Nog weer anders geformuleerd, mijn ondergrond is een plekje waar het vuur al geweest is. Ik heb daar vroeger heel vaak het beeld van gebruikt, wat ik een keer las van boeren in Zuid-Amerika, die daar te maken hadden met prairiebranden. En als die prairiebranden kwamen, soms met gigantische snelheden, dan gingen ze als de wieden weer heel vlug een heel stuk oogst om hun boerderij heen verbranden. En als die prairiebrand dan in hun richting kwam, in de richting van hun boerderij kwam, dan boog die brand om hun boerderij heen en ging verder. Want er viel niets meer te verteren. Wat verteerd had kunnen worden, dat was al verteerd. Jij en ik staan op een nieuwe ondergrond. Het oordeel van God is uitgewoed, is geweest en het heeft de Heer Jezus getroffen. En omdat het hem getroffen heeft, gaan wij nu vrij uit. Dat is de bodem. En van bovenaf ziet God het zilver, het zoengeld, daar zit je tussenin. Eigenlijk is dit een hele mooie kwalificatie van een christen. Een oude suggestie van mij is nog steeds om daar speldjes van te maken. En dan niet van die kleine, hele kleine kruisjes, maar zulke dingen ongeveer, weet je wel. Zo. En bovenkant zilver, onderkant koper. En dan acacia hout en dat opdoen, op je revers doen. Gewoon. En iedereen vraagt, wat heb je nu? Is dat een nieuw ziel? Ja, dat ben ik. Zo zie ik eruit, dat ben ik zelf. Zo, dus je loopt met een foto. Ja, ik loop met een foto van mezelf. U vindt het moeilijk om met de buren in gesprek te komen over de Heer Jezus? U hebt gegarandeerd succes. Stel dat dat zou gebeuren. Het zou opvallen, gigantisch opvallen. En ze zouden allemaal zeggen, wat heb je nu? Ja, dat ben ik. Zo ziet het. Nog steeds acacia hout, weet je. Ik heb nog steeds de neiging om verkeerde dingen te doen. Ik heb nog steeds de neiging om te zondigen. Die oude natuur is er nog. Die oude structuur is soms nog zichtbaar. Weet je wel, de structuur van een acaciaboom kun je nog steeds herkennen. Ja, ik ben niet zo boomachtig, maar ik bedoel, mensen die bomen kunnen onderscheiden, die hebben dat. Die kunnen aan het hout zien wat voor soort hout het is. Maar de ondergrond is anders en de bovenkant is anders. Gevat tussen zilver en koper, dat ben ik. En met de bedoeling om het witte doek op te houden. Kijk maar eens. Daar zie je dus, zo'n paal staat daar. En die houden dat witte gordijn op. Naar buiten toe, fijn wit linnen. De plaats waar de Heere God woonde, werd hierdoor gemarkeerd. Je kon aan alle kanten tegen dat witte doek aanlopen. Er was overigens maar één ingang, die was aan de oostkant. Dus maar één poort, niet twee, één. En dat komt u natuurlijk weer tegen in het Nieuwe Testament. Er is maar één weg. Er is maar één naam, er is maar één mogelijkheid. Een andere weg is er niet. Maar hoe dan ook, één ingang. Maar jij en ik mogen samen het witte doek ophouden. Nu betekent dat ook iets. Dat witte doek, gemaakt van fijn linnen, dat zegt de Bijbel heel precies. En dat fijne linnen wordt in het laatste Bijbelboek van een betekenis voorzien. Als de bruiloft van het lammer is en de bruid zich gereed gemaakt heeft, is ze bekleed in fijn linnen. Dit zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Dat staat er letterlijk. Dat betekent dat wij naar buiten toe rechtvaardige daden mogen laten zien. Dat markeert de plaats waar de Heere God woont. Ons gedrag, onze houding, onze woorden. Daarmee word je geen gelovige, dat bedoel ik niet. Maar anderen laten wel weten wat ze van God vinden als ze ons zien. En ik hoef daar geen voorbeelden voor te vertellen, maar dat heb je zelf. Als mensen op de grond spuwen omdat ze een gelovige hebben ontmoet die hen, nou laat maar zeggen, in de handel niet goed heeft behandeld. Of onheus is geweest in het verkeer. Of weet ik, als je een visdagtrop hebt en je maakt een fout, dan krijg je dubbele portie terug. Niet van oma Gent geloof ik, maar wel van het publiek. Het is gewoon zo. Het is heel concreet zo dat wij naar buiten toe het witte doek op mogen houden. Ik heb dat in mijn eigen leven heel vaak verteld, omdat het voor mezelf een gigantische ommekeer gebracht heeft. Ik was op zoek en een beetje nieuwsgierig. En ik kwam bij een geloofsgemeenschap waar ik nooit van gehoord had. En ik vond het maar niks. En ik vroeg aan de plaatselijke predikant, onze eigen predikant, wat vindt u daarvan? En toen zei hij, dat is de room van de melk. Nou, dat was een schok voor mij. Ik denk, hoe kan zo'n klein clubje, waar ik inmiddels één of twee keer geweest was, de room van de melk zijn? En waarom kan die grote kerk, waar die dominee zelf spreekt en voorgaat, waarom kan dat dan niet de room van de melk zijn? Dus ik vroeg waarom. En toen gaf hij een heel simpel antwoord. En dat was het bijzondere verhaal van twee kruideniers bij ons op het dorp. En de een die hoorde bij die kleine geloofsgemeenschap en de ander bij de kerk waar ik ook bij hoorde. En de man die van onze kerk was, die kreeg TB en zijn vrouw geloof ik ook, of drie van zijn kinderen. En van, kruidenierszaak dicht. Dat was gewoon zo. Er was een haard van TB en nou, de een lag dan geloof ik in het sanatorium, de ander in een klein tentje achter in een tuin, dat werd dan op de zon gedraaid. Nou, maar er kwam geen klant meer in de winkel. Je moet je dus voorstellen dat ik een oude man ben en dat ze dus vroeger niet zomaar met een autootje naar de naburige plaats konden gaan. Dus je was ofwel bij de ene ofwel bij de andere kruidenier. Er was geen mogelijkheid om even naar een naburige stad te gaan voor boodschappen. De andere kruidenier kreeg alle klanten erbij. daar kun je in je handen wrijven, maar die andere kruidenier heeft elke zaterdag de bruto winst van de klanten die hij van zijn collega bediende in een envelop gedaan en elke zaterdag in de bus gedaan bij de zieke kruidenier. En die was van onze kerk. De dominee komt en hoe gaat het? Moet ook de diaconie nog bijspringen? Nee, dat hoeft niet. Waarom niet? We hebben geen kosten en we hebben hetzelfde. Nou, ik denk 3 dagen later kwam ik te vragen, wat vindt u van die club? Room van de melk. Had dat met theologie te maken? Nee, het had niet met leer te maken, het had niet met een soort visie te maken, het had niet met een naam te maken, het had met praktijk te maken. Ik zeg niet dat jij door je praktijk in de hemel komt. Je komt alleen door het geloof in de Heer Jezus in de hemel. Dat mag helder zijn. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. Maar de praktijk van ons markeert wel de plaats waar hij woont. Daar loop je tegenaan. En als mensen vandaag afknappen, vanmorgen nog een gesprek, onze kinderen, zei iemand waar we waren, volledig afgeknapt. Nou, dan krijg je een heel verhaal. Die verhalen zal ik u echt besparen, maar die verhalen die zijn er. En die zijn afgeknapt in 9 van de 10 gevallen op de praktijk. Niet op de leer. Ja, ook wel eens een beetje, maar dat zit er soms een beetje onder. Maar meestal op het gedrag, op de praktijk van de gelovigen. Nou, ik hoop dat je het ziet. Dat je jezelf eens een keer waarneemt als iemand die het witte doek ophoudt. Dat kun je niet eens alleen, dat moet je nog samen doen ook. Want als aan 1 pilaar zo'n wit doek zou hangen, dan zou het een soort vlag zijn zonder wind of zo. Maar dat moet altijd met z'n tweeën. Daarom is ook door de mond van 2 of 3 getuigen een getuigenis waar. Altijd 2 of 3. En er zit zelfs een verbinding tussen de ene en de andere. En dat kun je helemaal boven in het plaatje nog zien. Is een zilveren draad loopt van de ene kop naar de andere kop. Snap je? Want we hebben onze gordijnen ook ergens aan een reeltje, aan een roede hangen. Ik begrijp dat wel. Maar ook dat was een zilveren draad die van de een naar de ander liep. Ik ga het nog anders zeggen. Als jij hier woont en ik woon in Nijverdal, dan loopt er een zilveren draad van Nijverdal naar hier of van hier naar Nijverdal, zo u wilt. We zijn aan elkaar verbonden. Door hetzelfde werk van de Heer Jezus. En samen. En zelfs als ik blameer, dan kun je hier in Houten daarvan horen of omgekeerd. Het is dus wel op afstand, maar toch. Dit in tegenstelling tot de berderen, tot de planken van het eigenlijke gebouw. Die planken van het eigenlijke gebouw waren ook gemaakt van acaciahout. U ziet het zo wel. En die planken van het eigenlijke gebouw waren helemaal met goud overtrokken. Daar kon je van de oude structuur helemaal niets meer vinden. Bij die voorhof zag je nog steeds acaciahout. Ja, acaciahout. Als je mij ziet in de praktijk van mijn leven, zou je kunnen zeggen, ja, die trekjes had hij vroeger ook al. Maar als het gaat om de berderen, om de planken, om de plankelen van het eigenlijke gebouw, dan was er helemaal geen acaciahout meer te zien. Daar heb je die beide kanten van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Ik sta nu in deze wereld op een hele andere ondergrond. En God ziet me ook anders. Verlost, betaald door het bloed van de Heer Jezus. Met de bedoeling om een wit doek op te houden. Maar naar God toe, naar binnen toe. Dat zag de buurman niet. Deze planken die waren niet zichtbaar voor de anderen. Het witte gordijn wel, daar liep je tegenaan. Dat zag je gewoon. Maar die mooie planken die hier nu afgebeeld zijn, helemaal overtrokken met goud, dat ziet niemand. Daar lag een bedekking over, daar komt later allemaal op terug. Maar dat is eigenlijk jouw positie in Christus. En dan is het oude, mooi hè, ja dat is mooi, dat het oude voorbij is, dat dat zelfs bedekt is, dat er een gouden laag overheen is, en dan weer zilver onder, 2 van die klompen zilver zaten daaronder, voetstukken, en die berderen, die planken van het eigenlijke gebouw waren aan elkaar verbonden, maar die stonden heel dicht bij elkaar, er zat ook geen millimeter speling tussen, nou ja, millimeter weet ik, maar dicht bij elkaar, aan elkaar geschoven. Dus niet afstand, voor God is het een eenheid, de eenheid van het huis van God, de samenbindende kracht. Er liep namelijk ook nog een soort dwarsstang midden door. Dat komt later nog een keer. Maar hoe dan ook, jij en ik, een acaciaboom van vroeger, omgehakt, hier in deze wereld neergezet, hier in Houten, staan wij als een boom voor God om te getuigen en om te markeren, hier woont de Heere, hier wordt de Heere gediend, het gaat hier om Hem, het gaat niet om ons, het gaat om Hem, het gaat om Zijn glorie, om Zijn naam, om Zijn eer. En ten tweede, wij vormen ook samen het huis van God. En dan is het niet mijn gedrag naar buiten, maar dan is het mijn positie naar binnen. Ik hoop dat het verschil overkomt. Dat je voor God gezien wordt, alsof er nooit acaciahout geweest is. Dat is heel, natuurlijk zit dat eronder, maar het is weg. Het is helemaal weg. Voor God ben je een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Het is alles gaaf, het is alles prachtig. En dan sta je ook niet op afstand. Voor God sta je dus schouder aan schouder. Niet alleen in Gods wijngaard, maar ook in Gods huis. Aan elkaar gesmeerd. Om samen het huis van God te vormen. Om samen dat prachtige huis van God uit te beelden. Om hier op aarde te tonen waar de Heere zijn verblijf heeft. Ik hoop dat je dat vasthoudt. Dat je dus de acaciaboom vasthoudt. En dat je het pilaartje naar buiten toe vasthoudt. En de plank naar binnen toe. Zo'n plank naar binnen was heel zwaar. Dat heb ik al wel gezegd de vorige keer. Dat was iets van 12 tot 1400 kilo per stuk. Nou, dat is een gigantische klus geweest. Om zo'n pilaar, zo'n plank door de woestijn te tillen. Er zijn allerlei ideeën over. Van rollen en zo. En het zou kunnen zijn dat het toch gedragen is door levieten. Er zijn levieten genoeg geweest om het te dragen. Het dus zou best kunnen dat het levieten waren. Maar dan waren er 40 levieten nodig om één zo'n plank door de woestijn te zeulen. Nou, en ik heb toen al gezegd, denk ik, dat is bij jou ook ongeveer zo. 40 mensen zijn nodig om jou een beetje verder te helpen. Dat noem ik pastoraat. Nou, de een heeft misschien een boek geschreven waar je veel aan had. En de ander heeft misschien een lied gezongen waar je heel veel aan had. En een derde is misschien iemand die altijd voor je bidt. En een vierde is iemand die gewoon even praktisch meehelpt. En een vijfde is iemand in de gemeente waar je nu nog van geniet. Ik bedoel, tel maar op. Tel die boeken maar op waar je echt wezenlijk wat aan had. Nou, je komt zomaar aan 40 waarvan je denkt, ja, die hebben mij inderdaad geteeld. Die hebben me inderdaad verder gebracht. Die hebben me inderdaad gedragen. Dat zijn prachtige beelden die je ook hier tegenkomt. Ook hele mooie beelden om dankbaar voor te worden. Goed, nu gaan we het eigenlijke het gebouw binnen, het complex binnen. En dan is daar een voorhang aan de oostzijde. Natuurlijk is de 1000 keer de vraag gekomen, waarom aan de oostkant? Ja, waarom gaat de Heer Jezus vanaf de oostkant Jeruzalem binnen in de toekomst? Door die oostpoort, die poort die op het oosten uitziet, letterlijk. Waarom ligt de Olijfberg aan de oostkant van Jeruzalem? Ik kan wel doorgaan met vragen, maar het zijn allemaal dingen die met hetzelfde doel, denk ik, te maken hebben. De eerste opmerking die ik wil maken is wel deze, dat de eerste mens die van God vandaan liep, dat was Kain. En waar ging hij naartoe? Naar het oosten. Het is alsof de Heere God wil aangeven, kijk, al die mensen die bij mij vandaan gelopen zijn, die weggelopen zijn, die kunnen terugkomen. Daarom roept God op om te bekeren. Het is alsof hij zijn deur openzet naar het oosten. Ik heb een moeder horen roepen toen haar dochter in een boze bui wegliep. En toch staat de deur voor je open. Dat was het laatste wat ze nog riep. Nou, ik denk, zo is het precies. Het is alsof de Heere God zegt, en toch staat de deur voor je open. Wie wil mag komen. Je bent welkom. Iedereen is welkom. Ieder die wil, mag komen. En wie wil, nemen het water des levens om niet. God heeft zijn deur opengezet. Of dat de richting is van waar de zon opkomt, ja, natuurlijk. Al die dingen zullen ermee te maken hebben. Met de toekomst ook, daarover later nog een keer wat. Maar in elk geval, die ingang is er, aan de oostkant. Die was heel anders van kleur. Daar zat ook datzelfde linnen wel in verwerkt, maar er waren ook hele andere kleuren bij. Komt ook nog, dus u krijgt nog wat te goed. Maar feit is dat die kleurrijkheid van de ingang duidt op de Heer Jezus. Die niet alleen in praktisch opzicht liet zien dat wat God wilde, want dat liet hij ook zien. Maar hij heeft ook andere kleuren, andere elementen laten zien. De Heer Jezus, hij is die ingang, hij is die deur, hij is die deur tot God. En nou wil ik een moeilijke zwaai maken, want daar wou ik graag naartoe in de loop van de avonden. En die zwaai is de volgende. Heel vaak, bijna altijd, wordt de studie over de tabernakel gebruikt om aan te geven hoe je bij God kunt komen. Hoe je als ongelovige, als een Kain, terug mag komen. En dat is zo. Zo kun je het absoluut gebruiken. En evangelist mag altijd elke tekst gebruiken om mensen op te roepen zich te bekeren. Maar bij de tabernakel ligt het toch wezenlijk wat anders. Het is niet in de eerste plaats een evangelisatiedienst, ook vanavond niet. Natuurlijk klinkt daar evangelie in door, maar dat is wat anders. Het is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die de Heer Jezus al kennen en die al gelovig zijn. Want God heeft die tabernakel niet gegeven aan een ongelovig volk, maar aan een gelovig volk. Ze waren al volk van God. Ze hadden al geschuild achter het bloed van het lam in Egypte. En ze waren op adelaarsvleugelen door God zelf gedragen en tot hemzelf gebracht. En aan dat verloste volk heeft God deze dienst gegeven. Dat betekent dat het dus niet alleen om evangelie gaat van hoe kom ik uiteindelijk in de hemel. Maar het gaat er vooral om dat jij als gelovige leert zien wat God eigenlijk met ons voor heeft, wat hij met ons wil gaan doen en hoe hij daar een hele instelling van heeft gemaakt, een complete instelling. En denk nu niet dat er achterhaald is van de brief aan de Hebreeën in het Nieuwe Testament, is een complete verhandeling over de grote verzoendag en over de tabernakel. Echt waar hoor, een hele brief in het Nieuwe Testament gaat over dit onderwerp. Maar stel je nu eens voor dat jij een gelovige bent, dat jij samen met mij de plaats markeert waar de Heer woont. Dat doen we, hè? We markeren toch de plaats voor die. Ze moeten aan ons gedrag ook kunnen zien dat de Heer bij ons is. Zoals ze in de toekomst zullen zeggen, we hebben gehoord dat de Heer met u is. Dat ze met 10 mensen de slip van 1 Judese man vastgrijpen. Ik werd daar zo enorm mee bepaald. Ik was in Jeruzalem 2 weekjes terug, 1,5 week terug. En in Yad Vashem, dat gedenkmonument, dat gigantische monument daar. En toen zag ik een 10 Duitsers achter 1 Judese en 1 Joodse man aan zitten. Ik zeg het nu al zo dat u onmiddellijk begrijpt waarom ik het zeg. Maar en toen dacht ik, ja, toen waren ze met z'n 10, maar het mogen er ook 11 zijn geweest toen. Maar eigenlijk wel een horde besprong eigenlijk 1 Jood, hè? Weet je wel. En dat staat dan op een foto en die foto is dan zichtbaar. Een van de vele duizenden foto's. Maar dan komt de tijd dat 10 mensen de slip van 1 Judese man zullen vastgrijpen en ze zullen zeggen, we willen met u gaan, maar we hebben gehoord dat de Heer met u is. Dus precies het omgekeerde. Dus niet om hem te arresteren, maar om hem als gids te gebruiken om bij de Heer uit te komen. Dat komt nog. Het boek Zacharia vertelt dat. Hoofdstuk 8, als u het precies wilt weten. Daar staat het zo in. Maar de Heere wil dat wij dus die plaats markeren waar hij woont. Dat hebben we gedaan, dat doen we, dat is onze praktijk, dat is mijn houding, dat is mijn uitstraling, dat is op de werkvloer, dat is thuis, dat is naar de buren toe. Enfin, ga maar staan. Maar diezelfde gelovige die naar buiten toe een taak heeft, een getuigenis is, een uitstraling mag zijn voor de Heer Jezus, diezelfde gelovige wordt ook uitgenodigd om dichterbij te komen. Kom eens wat dichterbij. Zoals Thomas dichterbij mocht komen. Zo mag jij dichterbij komen. En als jij dienst naar God toe wilt gaan uitoefenen, groeien wilt in je geloof, bloeien wilt in je geloof, en echt zegen van God wilt leren kennen, dan is deze route een geweldige route. Want daar gaat het om. Het gaat om de gelovige, het kind van God, iemand die bij het volk van God hoort, die naar binnen mag gaan. Niet om een kind van God te worden, maar omdat hij een kind van God is. En de eerste ontmoeting die je, als je naar binnen gaat, hebt, is met dat koperen brandofferaltaar. Nou, de afbeeldingen zijn verschillend. Er zal hier ook wel een op het plaatje op het doek komen. Ik heb hem al gezien zo pas toen ik even daar naast Kees zat. Misschien denken we, ja, is het zo'n soort piramide geweest, zoals de graven in Egypte waren of zo. Het gaat erom, de maten zijn precies gegeven. Dat heb ik met u gelezen. 5 L lang, 5 L breed, vierkant en 3 L hoog. Nou, 3 L is zeg maar 1,5 meter. En 5 L is 2,5 meter. We gaan er gemakshalve van uit dat de L ongeveer 50 centimeter is geweest. 49, zoveel waarschijnlijk. Maar goed, laat dat maar. Dat is ook niet zo belangrijk, want de verhoudingen zijn gewoon goed. Een trap mocht niet, dat mocht dus niet een soort ladder zijn, 1,5 meter. Ik bedoel, dat is dan zoiets ongeveer. Maar als je daar iets in moet leggen, stukken van het offer, ja, dat is best boven je handen, hè? Dat is best zwaar. Dus er mochten trappen mochten niet, maar er mocht wel een glooiing komen, een glooiing van zand. Dat wordt ook hier dus aangegeven. Hoe dan ook, dat altaar stond daar, heel prominent. Je kunt het niet over het hoofd zien. 1,5 meter betekent dus gewoon, ja, daarvan kun je niet zeggen, dat heb ik niet gezien. Misschien waren de mensen wat kleiner dan vandaag, in het algemeen is dat zo. Levensgroot heb ik het wel eens genoemd, een levensgroot altaar. Wat betekent dat? Nou, het kruis van de Heer Jezus. Het altaar aller tijden. Daar is het Lam van God geofferd. Kort door de bocht, Paulus zei, ik heb niets anders onder u willen weten dan Jezus Christus en die gekruisigde. Betekent dat hij iedere keer evangelie verkondigde, dat hij iedere keer weer hetzelfde, beetje weer vanaf, nee. Hij wilde zo graag duidelijk maken wat het kruis betekent en wat de draagwijdte is, wat de inhoud is van dat kruis van de Heer Jezus. En dat is ook nodig. Ik zal je zeggen waarom. Een van de allermoeilijkste dingen voor gelovigen is zich bezighouden met de offers. Dat klinkt misschien niet zo, maar dat is wel zo. En dat heeft mij tot op mijn botten geraakt toen ik voor het eerst met deze dingen in aanraking kwam en een bijbelstudie meemaakte, ergens in een heel klein plekje in Groningen, in het Gunningenland, waar ze over Leviticus spraken. Ik denk dat ik 3 keer, 4 keer geweest ben en ik snapte er helemaal niets van. Het zei me ook niks en de 4e keer had het mee te pakken, of de 5e keer. In ieder geval, op een bepaald moment raakte het je. En vanaf dat moment denk je, dit had ik zo graag nog eerder willen weten. En als het er vanavond zou zijn, heb ik wel eens geroepen, dan zou ik mijn best doen om daar vanavond aanwezig te zijn. Daar te zitten en daar te horen over de Heer Jezus, over al die facetten van het offer. Lieve mensen, dat is zo'n zegen, zo'n grote, grote zegen. Dan laat je zien en leer je zien dat het offer van de Heer niet alleen een offer is zomaar voor jouw schuld en voor jouw prut en voor jouw ellende. Dat is ook waar. Maar van die offers, zondoffers en schuldoffers, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Dat betekent dat er een plaats is buiten de legerplaats waar veel vlees verbrand werd. Offervlees van zondoffers, van schuldoffers. Ook van een rode koe, maar dat is een ander offer. Het werd buiten de legerplaats verbrand. Daarom heeft ook onze Heer Jezus buiten de poort geleden. Dat is geen toeval. Dat is Gods planning. En er lag toen een executieplaats, dat heette Golgotha. Daar werden misschien veel meer mensen geëxecuteerd. Maar er zijn zelfs uitleggers die zover gaan dat dat woord Golgotha betekent gol. Golgotha, oftewel, staat de vertaling van vroeger, hoofd, schedel, plaats. Weet je, en het woord hoofd en schedel. Je zou zeggen, dat is dubbel. Die Joodse uitleggers gaan zover dat ze zeggen, dat is het hoofd van Goliath. David heeft Goliath verslagen, heeft met zijn eigen zwaard zijn hoofd afgehakt, heeft dat hoofd meegenomen naar Jeruzalem, staat expliciet in uw Bijbel. En zou daar dan neergelegd zijn. Dat is het hoofd van Goliath. Goliath. Golgotha. En daar uitgerekend, daar is de overwinnaar, de zonen Davids, de ware David, de echte koning der koningen, de Heere der Heren. een overwinning gaan behalen die zijn weerga niet kent. De Heer Jezus heeft overwonnen. Buiten de legerplaats. Daar is het gebeurd. Daar heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven voor als een losprijs voor velen. Maar dat is niet op het altaar. Slechts kleine stukken van het offer, vet dat de nieren bedekte en nog andersoortig vet, dat werd op het brandofferaltaar verbrand. Dus op dit altaar. Maar het hoofdbestanddeel van dat offer, meeste, werd buiten de legerplaats, buiten de stad, verbrand. Wordt moeilijk, hè? Want nu hebben we ineens gekeken naar het schuldoffer, naar het zondoffer, en dat snappen we allemaal, dat wij schuld hadden, dat wij in de schuld stonden bij God. En we komen er vervolgens achter dat dat niet alleen schuld is, maar dat het ook iets zondigs is in ons. Maar stel je voor dat je al de schuld tot en met vandaag vereffend zou zien. Mijn schuld is weg, alle zonden zijn vergeven. En je komt jezelf morgenochtend tegen met het verkeerde been uit bed gestapt en je zegt een paar dingen en ik had nooit weer willen zeggen en ik doe het toch. Dan blijkt ineens dat niet alleen de schuld is, maar dat er een soort fabriekje van schuld in je is, een schuldproducerend, een zondeproducerend gebeuren in je is, dat noemen wij de zondige natuur. Dat heeft de kerk al eeuwen de erfzonde genoemd. En dat is ook terecht. Dus niet alleen gezondigd, niet alleen zondige daden, maar ook nog een zondige natuur. En je komt er niet eens helemaal achter hoeveel zondige daden er zijn, maar je komt er wel achter dat er in jou iets zit dat zondigen doet. En dat zondige is het zondoffer, die zondige natuur. De schuld die vereffend moest worden, dat is het schuldoffer. Het is omdat je het weet, het is verschil, hè? Maar verder is er ook nog, zijn er nog meer offers. Er is ook nog een brandoffer. Nu ga ik niet in alle details, dat kan niet. Dat wordt te veel voor één avond. Maar het brandoffer wordt wel op dit brandofferaltaar verbrand. En dat was voor God een lieflijke reuk. Ik wil zo graag je aan het denken zetten en je de vraag stellen, hoe kan dat offer voor ons gebracht een lieflijke reuk voor God zijn? Dat kan toch niet? Het feit dat de Heer Jezus voor mijn prut en voor mijn zonde aan het kruis sterven moest, dat kan toch nooit een lieflijke, maar dat moet afschuwelijk zijn geweest. We waren weer in Jeruzalem met die kerk van het hanengekraai. Ik weet niet of je er ooit geweest bent. Sommigen zijn daar zo vaak geweest. Die kennen dit allemaal precies. Maar daar is dus een kerk, een soort monument gezet rondom dat moment dat Petrus zei, ik ken hem niet. Weet je wel dat hij dat drie keer zei en dat de haan kraaide. Dat is het paleis van de hoge priester. Dat schijnt ook nog echt de vierkante meters te zijn. Dat is behoorlijk stevig. Dat zit goed in elkaar. En helemaal diep in de grond is daar een kerker waar de Heer Jezus die nacht zou hebben doorgebracht. Maar hoe dan ook. Die kerk is helemaal gerestaureerd en dat is door een kunstenaar gedaan waarvan ik denk, dat moet een kind van God zijn. Dat kan niet anders. Zo indrukwekkend, zo mooi. Dan kan kunst ook een functie hebben. Maar goed, als je naar dat tafereel kijkt, daar staan dus de Heer Jezus in mozaïek allemaal neergezet. Het is sowieso al buitengewoon kunstig. Maar daar zie je de Heer Jezus staan en gebonden en dan zijn mensen hem beschuldigen en dienaren van de hoge priester. En je ziet dan het Sanhedrin daar staan en die allemaal beschuldigen en roepen en zo. En daarboven, dat tafereel, komt een kruis, wordt een kruis zichtbaar, dus daar loopt het op uit. En daar zijn dus engelen bij dat kruis, die zien dat. Hè. En daarboven is een vaderfiguur die eigenlijk kijkt en dit laat zien zo. Hand voor de ogen. Alsof hij het niet kan aanzien. Dat is het ook. De vader. Die zijn zoon zo lijden zag. Die daar dat enorme werk zag. En het eigenlijk niet kon aanzien. Dat is uitgebeeld. Ik hoop dat je me begrijpt. Als het gaat om mijn prut, om mijn zonde, om mijn overtreding, om mijn verkeerdheid. God is te rein van ogen om dit aan te zien. Dat is niet aangenaam voor hem. Dat is afschuwelijk voor hem. Dat is vreselijk voor hem. Dat moet heel erg geweest zijn. Dat de Heer Jezus zo voor jou tot zonde gemaakt had, werd, alsof hij de oorzaak was van al die prut en van al die verkeerdheid. En al jouw zonden stuk voor God beleed om ze voor altijd weg te doen. Maar er zit ook een element in het offer waarvan God zegt, daar geniet ik intens van. En dat is het moeilijke. We komen eigenlijk niet verder dan die eerste fase van je schuld en zonde en onze verkeerdheid. En dit, dat blijft het een beetje hangen. Verder komen we nauwelijks. Maar er is ook iets dat in het gaan van de Heer Jezus naar Golgotha, in het geven van zichzelf, de drinkbeker die de Vader mij te drinken geeft, zou ik die niet drinken? Daar zit een element in dat God zich mateloos heeft verheugd in kijk eens hoe mijn zoon is, kijk eens hoe hij mij laat zien, kijk eens hoe hij mijn wezen openbaart, hoe hij mijn hart toont in hetzelfde offer. Maar probeer daar maar eens onderscheid in te krijgen. Het offer van de Heer Jezus is aan de ene kant iets vreselijks, iets afschuwelijks, buiten de poort geleden, weet je wel, buiten de legerpaard, niet om aan te zien, niet om te ruiken. En datzelfde offer is iets van op het brandofferaltaar, dat was dat altaar, en dat is een lieflijke reuk voor God. Dat is heel aangenaam voor hem. We kunnen dit eigenlijk al niet plaatsen. En toch zijn dat twee aspecten van het werk van de Heer Jezus, van het offer van de Heer Jezus, waarvan je moet zeggen, ja, dat moet je wel in de gaten houden. Maar soms gaat het over dit brandoffer. Dit offer wordt niet het koperen zondofferaltaar genoemd. Dit altaar wordt het koperen brandofferaltaar genoemd. Dat er kleine elementjes van het zondoffer ook een lieflijke reuk waren. Zijn inzet, vet en zo, zijn motivaties, dat soort dingen. Dat is wat anders, maar in het algemeen is het brandofferaltaar een lieflijke reuk voor de Heer. Stel nu eens dat je dichterbij wilt komen, dat je in het huis van God wilt binnengaan. Hoe zou dat dan kunnen? Nou, niet met klompen. Ik heb het niet over je schoeisel hoor. Maar ik bedoel, we moeten natuurlijk wel een stukje fijngevoeligheid kennen. En misschien wel eens onze schoenen van de voeten doen. En als we wat respect tonen. Zeggen, Vader, we willen zo graag dichterbij komen, maar we kunnen aan dat altaar niet voorbij. Dat staat daar prominent. Dat staat daar heel levensgroot. En daarvan zegt u dat er een deel van het offer buitengewoon, een buitengewone eer voor u geweest is. Een geweldige vreugde voor u geweest is. Maar er is ook een element aan het offer van afschuwelijkheid. En van verkeerdheid. En van, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Weet je wel, dat afschuwelijke van het offer. Begrijp je wat ik nu bedoel? Ik ga nog wat aanscherpen. Dit koperen brandofferaltaar wordt in het Oude Testament, behalve koperen brandofferaltaar, ook de tafel des Heren genoemd. Malachi 1. Vers 7 en 12 en Ezechiël 44. Drie keer wordt dit altaar de tafel van de Heere genoemd. En nu voelt u het al aankomen. Waar mogen wij het avondmaal houden? De Bijbel zegt in het Nieuwe Testament aan de tafel des Heren. Hier aten de priesters samen met God, vroeger. Delen van het offer mochten door de priesters worden gegeten. En de Heere God zegt dat het zijn spijze is, dat het zijn voedsel is, dat hij dat ook met hen wil delen. Hij wil samen met die priesters eten. Waar zou de Heere nu met ons willen samenkomen? En ik ga daarbij een stelling poneren die misschien een beetje schokt. Ik bedoel het niet schopperig, zeker niet. Maar waarom doen we dat niet elke dag? Wij willen wel elke dag bij de Heere komen. En we willen wel ons in de Heere en in zijn zorg toevertrouwen. Maar wij willen er eigenlijk niet aan dat de Heere zegt, ja, dat weet ik wel. Maar mijn eerste stap naar mij toe is dit. Wij hebben allemaal wel gelezen, gehoord van de Rooms-Katholieke traditie dat ze een dagelijkse mis hadden. En we hebben met elkaar misschien wel geconcludeerd dat het mis was met de dagelijkse mis. Maar ja, ik bedoel niet naar. Maar de instelling is, denk ik, met Bijbelse dingen te onderbouwen. Dat het uit de hand gelopen is, jawel. Dat het ook verworden is, maar dat wat u begon, dat is ook al verworden. Met andere woorden, ga nu niet katten op die mensen, want dat is niet nodig. Want u kunt beter naar uzelf kijken. De Heere zegt, ik wil je zo graag ontmoeten. Aan mijn tafel. En we hebben eigenlijk geen excuus om te zeggen, nou, één keer in de maand kan ook wel. Of één keer in het kwartaal kan ook wel. En zelfs niet één keer in de week is best, dat is het beste. Nee, u hebt het nog meer elke dag. Ik wil zo graag duidelijk maken dat dit wat hier staat als een prominent stuk gereedschap om naar binnen te gaan, het koperen brandofferaltaar is. Daar werd het allemaal beleefd. Het gewone volk kwam niet verder dan het koperen brandofferaltaar. Ze mochten tot aan het altaar naderen, daarna niet meer. Priesters wel, priesters gingen verder. Daar kom ik ook later op terug. Maar in elk geval, dit is al een hele mooie, hele fijne uitleg. Niet van mij, maar van het woord van God om je te verwarmen, om je blij te maken. En je zegt, ik mag daar staan bij de Heer. We lazen dat halverwege koperen brandofferaltaar een rooster zat, een vlechtwerk was. Een rooster zouden we vandaag zeggen, hè? Zo'n soort barbecue-achtige rooster. Halverwege, dus als de hoogte van het brandofferaltaar anderhalf is, dus op zeg maar zeggen, de helft daarvan, vijf hebben drie L hoog, dus op anderhalve L hoog, oftewel 75 centimeter hoog, zat een rooster. Op dat rooster lag het offer. Ik wil gelijk een soort lijn doortrekken. Als je de tabernakel binnengaat en je zou die hoogte van 75 centimeter even pakken, anderhalf L hoog, dus halverwege dit koperen brandofferaltaar, en je trekt die lijn door, dan kom je uit bij het verzoendeksel, is ook anderhalve meter. Anderhalve L. De hoogte van het offer is ook de hoogte van het verzoendeksel. Breng dat door. De hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. En de tafel met toonbroden, ook die was van diezelfde hoogte. Daar ben jij op hetzelfde niveau gekomen. Dus de hoogte van het offer, hoogte van de verzoening, is ook de hoogte waarop wij gebracht zijn. Hou me vast, komt later nog een keer. Ja. Bij de tafel zal ik dat proberen uit te leggen. Wij de velen zijn één brood. Ja. Heel mooi. Dus wij vallen ook niet van die tafel af. We kunnen er niet eens afvallen. Er zitten gouden randen om. Dubbele rand. Een rand van een handbreed. Het is alsof het Oude Testament zegt de hand van de Vader en de hand van de Zoon. Johannes 10 nog een keer. Niemand zal ze rukken uit mijn hand en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn vader. Ik en de vader zijn één, daar zit je tussen. Je kunt er niet eens afvallen en het brood bleef ook tijdens het transport op die tafel liggen, ging er niet af. Je kunt niet eens er afvallen. Goed. Brandofferaltaar. Het eerste voorwerp als je zo naar binnen gaat. Het tweede voorwerp als je iets verder ging naar het gebouw was het wasvat. Het wasvat is het enige voorwerp waarvan je moet zeggen, daar weten we helemaal geen maat van. Wel later bij de tempel van Salomo, daar is het wel aangegeven hoeveel liter erin kon. Maar bij het wasvat in de woestijn weten we dat niet. Dat wordt wel zichtbaar, daar heb je het wasvat. Het is natuurlijk heel mooi dat je zo'n vat hebt op zo'n hele hoge voet. Maar je moet je wel realiseren dat het water er niet vanwege de waterleidingmaatschappij in kwam. Maar dat ze het er eerst in moeten stoppen voordat het eruit kwam. Dus of het zo was, maar maakt niet uit, niemand weet het. Welk model je ook bekijkt van de tabernakel, bij het wasvat is het altijd verschillend. Als priesters dienst deden, dan moesten ze daar hun handen en hun voeten wassen. De wassing des waters door het woord, zegt de Bijbel. Efeze 5. De wassing des waters door het woord. Ik geloof stellig dat dit de twee voorwerpen zijn die in de open lucht stonden, om aan te geven, kijk, dit is iets wat iedereen eigenlijk zou kunnen waarnemen, zou moeten waarnemen, ook al loop je niet verder, je kunt ze wel zien, die beide voorwerpen kon je wel zien. Dat is dus het offer, het kruis zo u wilt, en het woord van God. Dat zijn de twee dingen die nog steeds zichtbaar zijn. En als je mij vraagt wat kenmerkt eigenlijk het christelijke geloof, dan zeg ik het offer van de Heer Jezus en het woord van God. Er hing nog iets boven, maar daarover later. De wolk der glorie, de wolk der heerlijkheid, de Heilige Geest. Dat komt nog een keer. Maar in elk geval, deze twee. En dat wasvat moest worden gehanteerd. Iedere keer als er dienst gedaan werd, dan werd gewassen. En ik hoop dat je dat hebt. Dat je dat ook doet en dat je in je eigen leven ook weet dat de reinigende kracht van het woord van God gewoon werkzaam is. Iedereen heeft wel eens zorg, spanning. En als je een moeilijke avond hebt en je hebt een pittig gesprek gehad en dan kun je misschien niet slapen. Nou, je kunt je slaapmiddeltjes gebruiken, een beetje honing, of een warme melk, weet ik veel wat je allemaal aan pillen hebt of zo. Weet je wat, maar ik bedoel niet eens pillen, maar gewoon aan mogelijkheden hebt om de slaap te vatten. Maar je zou ook, dat is mijn advies, na jaren het volgende kunnen doen. Dus wel een beker melk, dat bevalt mij persoonlijk heel goed. Maar dan vooral lezen. Lees het woord van God. Je zult ontdekken dat het je schoon was, dat het je reinigt, dat je terugkomt, dat je bij de Heer Jezus uitkomt. En dat je zegt, Heer, ik heb de zorg niet vergeten. Ik ben nog steeds met broeder A of met zuster B echt verbonden. Ik heb die zorg nog steeds, maar ik wil die reinigen. Dat wasvat was gemaakt van de spiegels der dienstdoende vrouwen. Toen hadden ze geen glas. Spiegels, dat was gepolijst koper, dat was opgepoetst koper, dat was gewreven koper. Nou, van die spiegels werd toen het wasvat gemaakt. Je kon jezelf erin herkennen. Ik ga mee. Jij gaat ook mee, denk ik. Als je erin kijkt, dan ga je jezelf herkennen. Salomo zegt later dat hij een koperen zee gemaakt heeft. Dat was ook koper, maar dan was het wat groter en dat leek net een zee. Nog verder. Ik hoop niet dat ik iets van een illusie wegneem. Maar als u het boek Openbaring leest en u ziet, u voelt het al aankomen bij de zee van kristal en dat soort termen, dat is het wasvat. De aubade daar, dat ze dus daar met elkaar aan het zingen waren, dat is bij het koperen wasvat geweest. Dat was al in de dagen van Salomo zo, toen ze daar koren opstelden en ze daar zongen. En dat is in de toekomst nog zo kennelijk. Ik wil het wel met je lezen, je vindt het in Openbaring 15 of 14, even loeren. Ik denk 15. Het is 15. Vers 2, Openbaring 15 vers 2. En ik zag iets als een zee van glas met vuur vermengd. Dat is erin weer kaars, weet je wel, de offer, het vuur van het altaar. En de overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam staande aan de glazen zee met de citers gods. En ze zingen het lied van Mozes, de knecht gods, en het lied van het lam, zeggende groot en wonderbaar zijn uw werken. Ik ga niet verder lezen, dat mag je zelf doen. Bij de glazen zee. Voor zover ik het begrijpen kan, is dat hetzelfde bij het wasvat. Daar stonden ze. En ik hoop dat dat ook in onze levens gebeurt. Heer Jezus, we willen belijden dat u door uw werk aan het kruis, dat u door uw overgave daar, dat u het perfecte offer van God bent, dat u zo liefelijk bent voor God, dat hij aangenaam is geweest met alles wat u deed. Maar ook belijden wij, Heer Jezus, dat u mijn schuld, mijn zonde, mijn verkeerdheid, zelfs mijn zondige natuur weggedaan hebt. Het is alles weg, het is alles over. Ik mag een kind van God zijn. En ja, ik wil me ook dagelijks laten reinigen door dat prachtige boek van u. Ik wil me laten voeden door u. Ik wil me laten corrigeren door u. Ik wil me schoon laten wassen door u. En weet je, wat komt er dan? Dan ben je een overwinnaar. Heb ik dan iets gepresteerd? Nee, je hebt jezelf gezien en dat wat niet klopt heb je weggedaan. En dat is misschien wel de grootste overwinning die te behalen is. En er komt een loflied. Het lied van Mozes en het lied van het lam. Wat is het lied van Mozes? Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Dat is het lied van Mozes. Hoort u het goed? Het paard, het hele instrument van de vijand en de vijand zelf die dat paard mende, die van dat paard gebruik maakte. Het paard en zijn ruiter, het is verslagen. Onze Heer Jezus heeft het gedaan. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Wat is het lied van het lam? Het lam dat geslacht is. Dus niet alleen de overwinning, maar ook door wie die overwinning is behaald. Door het geweldige werk van de Heer Jezus. Dat ga je daar zingen. Dat kan toch niet anders? Dan ben je nu toch iemand die daar in het huis van God ineens een jubellied gaat aanheffen. Niet alleen de koren van Salomo of van David getraind en wel. Maar jij en ik, wij staan daar. We gaan daar lofliederen zingen. We gaan de Heer daar prijzen. En we gaan hem bedanken voor alles wat hij heeft gedaan. We zijn nog steeds in de voorhof. Het eigenlijke gebouw gaan we straks binnen. Niet nu vanavond, maar de volgende keer. Dat snap je. Maar feit is dat je, als je zo naar binnen gaat, dit eigenlijk naar je toe mag halen. En zeggen, wat is dit eigenlijk wonderlijk. Dit is instructie voor een kind van God. Voor een gelovige. Die mogen worden opgebouwd. Die mogen worden bemoedigd. Die mogen worden aangevuurd om te vertellen van de Heer Jezus. Nou, doe het alsjeblieft. Ga dan eens zeggen, Heer Jezus, ik begrijp ook niet precies het verschil tussen brandoffer en zondoffer, maar ik begrijp wel dat er in elk geval twee elementen, twee kanten aan uw werk zitten. Ene kant vreselijk, afschuwelijk, buiten de legerplaats. Andere kant super aangenaam voor God. Dat is zo. Nou, dank dan eens een keer. En krijg dan een keer verlangen om eens een keer naar de diepte af te steken. Waarom altijd dat oppervlakkige? Waarom moet het altijd een soort diepvriesmaaltijd zijn, al voorgekoud en nog een keer voorgekoud en daarna een klein beetje opgewarmd? Nee, ik meen dat heel serieus. Maar zodra je in de gemeente komt, ja niet te moeilijk hè broeder, geen bijbelstudie hè, nee. Rekening houden met het gehalte, ja we blijven altijd kleuters. Iedere keer moet het voer zo hoog gehangen worden dat de allerkleinste erbij kunnen. Nou daar snap ik ook wel iets van. En er moet ook wel iets voor die kleintjes bij zijn. Maar als je daar blijft hangen, dan groei je toch niet? Dan komt er toch geen millimeter groei tevoorschijn? Waarom niet een beetje naar de diepte? Waarom niet deze insteek kiezen? Want het was voor een verlost volk. En het verloste volk moest verder, mocht ingaan, moest groeien, moest dichter bij de Heere God komen, mag uiteindelijk volwassen worden, volgroeid zijn. Dat is de insteek die hier gekozen is. Niet door mij, door de schrift. En de twee dingen van vanavond zijn al genoeg om je te laten zingen en om je dan te zeggen, Heer, ik dank u. Iedere keer als je jezelf tegenkomt in die Bijbel, dan heb je weer in die spiegels van die vrouwen gekeken. Alleen spiegels van vrouwen, ja toen wel ja. Mannen hadden toen geen spiegels, nu wel hoor. Kijk eens in de spiegel. Kijk eens. Kun je zien wie jezelf bent? Vaak genoeg hè. Heer, sorry. En als je dat sorry weer over je lippen hebt gekregen, dan kun je wel weer zingen van blijdschap. Dat is echt zo. Waarom stokt het lied? Omdat er iets is dat dat lied verhindert. Wat verhindert het lied? Ja, je kunt meegaan, je kunt meedoen met iedereen en je kunt je nergens wat van aantrekken. Dat kan. Maar als je echt heel serieus naar deze dingen kijkt, dan weet je dat een bepaalde kwestie, een bepaalde zonde in je leven het lied laat verstommen. Je gaat wel mee hoor, nog steeds, maar innerlijk kom je niet mee met dat lied. Maar als het weer weg is, dan kun je wel een gat in de lucht springen. Het is echt zo. Nou, noem het maar zo, maar zeg dan maar eens dank u wel, Heer Jezus. Het lied van Mozes. U hebt de overwinning behaald. Het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. En het lied van het lam. Heer Jezus, u hebt het gedaan door uw kruis op Golgotha. Hebt u die overwinning van het paard en zijn ruiter behaald. Nou, dat is nu precies wat het bedoeld is. Het eerste lied en het laatste lied in de Bijbel. En jij en ik zijn een beetje aan het oefenen voor straks. De Heere zegene ons. Amen. Ik wil graag danken. Vader, we komen u danken in de naam van onze Heer Jezus. En u prijzen voor uw bijzondere voorzieningen. De tabernakel is een van die bijzondere voorzieningen van u. Om ons duidelijk te maken wat u bedoelt. En hoe wij kunnen groeien in ons geloof. En kunnen dichterbij kunnen komen. Dicht in uw nabijheid kunnen zijn. Vader, wilt u zo dit alles zegenen. Uw naam ter eer. En de naam van de Heer Jezus tot eer. Amen.